werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Speciaal voor jou brengen we spreekbeurten en bemoedigende woorden van David op deze plek samen. Fijn dat je er bent. Soms is verlies je grootste cadeau. Als er iemand is die weet wat het is, dan is het Jezus. Hier is de inspirerende paasboodschap: verliezen om te winnen.
Wauw. Zo goed dat je er bent vanavond. Zo goed om hier te zijn. En het is voor mij heel erg bijzonder. Het is ook mijn gebed dat God me ondersteunt en helpt in het vertegenwoordigen van dit moment wat voor Jezus zo belangrijk was. En daardoor dus ook zo belangrijk is voor jou en voor mij. De heer Jezus, zijn lijdensweg, die zag hij aankomen. Sterker nog, dat is de hele reden waarom hij naar onze wereld toe kwam. Dus voor hem was het geen verrassing en hij bereidde zich erop voor. Hij had het meerdere malen ook tegen zijn discipelen gezegd. En die hadden al een paar opmerkingen gemaakt. Ah, heer, doe toch niet zo flauw. Of als dat gebeurt, nou, dan grijpen wij wel in, hoor. Dat komt allemaal goed. U moet koning worden. U moet het overnemen daar in Den Haag. U moet alles regelen. U moet alles nieuw maken. Dat is toch wat we willen. Dat is wat de Joden verwachten in die tijd van de Heer Jezus. En hadden een paar keer gezegd, maar jongens, het gaat anders aflopen dan je denkt. En vlak voordat hij op dat punt stond, wat voor hem zo belangrijk was. Ja, als je er comfortabel bij bent, mag je wel heel even gaan zitten. Want je weet, als iemand begint te praten, kan het even duren. Maar dan moet je wel even misschien 1 of 2 stappen naar achter maken. Want anders dan wordt het proppen. Maar voel je vrij, je mag ook gewoon lekker blijven staan. Je bent niemand wat verplicht. Oeh. Ja, dan komt ook zo pijnlijk aan het licht hoe flexibel je bent natuurlijk. Ik begrijp het. En ik heb nu al spijt van wat ik net gezegd heb. Maar ik ga toch mijn best doen om verder te gaan in mijn verhaal. Markus 14, vers 22. Terwijl ze aten, nam hij, dat is Jezus, een brood. En hij sprak het zegengebed daarover uit. Hij brak het brood, hij deelde uit. En hij zei, neem hiervan. Dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, hij sprak het dankgebed uit. En hij gaf de beker. En zij dronken daar alle uit. Dit moment is de Heer Jezus het laatste avondmaal aan het vieren. Dat moment wat wij kennen van de plaatjes van de schilderijen. Dat hij vlak voor zijn dood nog 1 keer, dat staat ook zo mooi in de Bijbel, begeert om met hun de maaltijd te hebben. En dat is een heilig moment. Het is een moment waar de Heer Jezus eigenlijk zijn lichaam profetisch breekt. En zijn bloed profetisch laat vloeien. En het aanbiedt aan zijn leerlingen. En als hij dat doet, dan doet hij dat indirect ook eigenlijk al aan jou en aan mij. Aan alle mensen over de hele wereld. Hij weet wat hem te wachten staat. Hij weet welke zware uren er aan staan te komen. En als je het zwaar hebt, ik weet niet hoe dat is bij jou, maar als ik het zwaar heb, dan ben ik het liefst omringd door de mensen van wie ik het meeste hou. De mensen die het meest om mij geven. En Jezus had ze ook. 12 discipelen waarvan 1 hem zou verraden. En dat moest allemaal gebeuren. En ik weet niet of je je Bijbel leest. Maar ik weet ook niet precies hoe je je Bijbel leest. Maar als ik die Bijbel lees en het verhaal van Judas lees, dan lijkt het mij wel alsof de Heer Jezus ook in zijn liefde Judas steeds probeert te winnen voor hemzelf. Want hij zegt aan die tafel, 1 van jullie. En dan zeggen ze allemaal, ik toch niet, heer. Nee, ik toch niet, heer. Nee, ik toch niet, heer. Ik toch niet, heer. En dan zegt Judas, krijgt zo'n rode boei, weet je. En die denkt dat ze dat ook, maar ze, ik toch niet hier, weet je wel zo. En ze zegt degene aan wie ik dit stukje brood geef. Hebben we er wel eens over nagedacht dat Judas de eerste was die dat stukje gebroken lichaam van Jezus ontving voor de fout die hij zou begaan? En de Heer Jezus die weet het. Laten we naar dat moment gaan met elkaar. Maar Markus 14, vers 32. En ze kwamen bij een olijfgaard die Gethsemane heet. En hij zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. En dan nam Petrus, Jacobus en Johannes, dat zijn zijn 3 intiemste vrienden, die nam die mee. En hij voelde zich onrustig en angstig worden. En hij zei tegen ze, ik voel me dodelijk bedroefd. alsjeblieft, blijf hier waken. En hij liep nog een stukje verder en hij liet zich op de grond vallen. Die intensiteit van deze Bijbelteksten gaan we vaak overheen. Zo makkelijk. Maar de Bijbel zegt, Jezus was zo bedroefd. Hij was depressief, angstig voor de dood, hopeloos. En zo hopeloos dat hij letterlijk zich laat vallen op de aarde in de wanhoop en de angst voor de macht van de dood die hij in de ogen komt. Nee, weet je, Jezus lag niet in een ziekenhuisbed. Zijn laatste uur had geslagen en dacht, ja, dit is het dan. Nee. De Heer Jezus keek de dood, de macht van de dood die de hele wereld in de greep had, in de ogen. Hij liep een stukje verder, hij liet zich op de grond vallen. En hij bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wil. En hij liep terug en hij zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet een uurtje wakker blijven? Blijf wakker. En bid dat je niet in de beproeving komt. Want de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. En weer ging hij weg om te bidden met dezelfde woorden als daarvoor. Dus hij bad opnieuw, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem de beker dan van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wil. De Heer Jezus vroeg de Vader, als er nog een andere optie is, laten we die dan doen. Dit is te zwaar. Dit is te veel. Ik weet niet of ik het kan. En toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen. Want hun ogen vielen steeds maar dicht. En ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen ze, liggen jullie daar nou nog steeds te slapen, te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zonde. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij. En daar kwam Judas aan. Dit moment dat afspeelt in een tuin. Het is geen toeval dat het in een tuin gebeurt. Want toen God de wereld schiep, deed hij dat ook in een tuin. De Hof van Eden. Daar wandelde hij met de mens. En we weten dat vanwege fouten en dingen waar ik persoonlijk van denk dat God al lang wist dat ze kwamen. De scheiding kwam tussen God en mensen. Mensen konden niet langer in die tuin zijn. En nou, precies 2000 jaar geleden is Jezus opnieuw in een tuin en heeft hij een worsteling in die tuin. Om het weer in orde te maken met God. Om te herstellen wat God in eerste instantie was begonnen. En als ik nadenk over Gethsemane, dan weet ik niet precies hoe dat is met jou. Maar dan denk ik dat Gethsemane eigenlijk een typebeeld is van de mind. Dat is waar Jezus in zijn verstand de strijd moest voeren. Heel veel mensen ontdekken het vandaag de dag. Het is allemaal mindset. Het gaat allemaal om dat je het maar recht hebt hier in je koppie. Jezus moest de strijd aan het kruis al overwinnen in de tuin van Gethsemane. En dat is waarom hij er klaar voor was. Op het moment dat hij wist, Judas komt eraan, had hij al gewonnen. Hij had de dood al in de ogen gekeken. En ik weet niet, de woorden die de Heer Jezus gebruikt zijn Abba, Papa, Papa God. Zijn vader, met wie hij altijd sparde en sprak, met zoveel eenvoud. En de boodschap die hij hier zo naar zijn vader communiceert, is een heel bekende. Want hij zegt, papa, voor u is alles mogelijk. Toch? Dat hebben wij samen in de afgelopen 3 jaar aan de wereld laten zien. Als er een blinde was, dan liet u zien dat hij weer kon zien. Als er een dove was, kon hij horen. Zelfs als er een dode was, stond hij op. Voor u en voor mij zijn alle dingen mogelijk. Dus, pap, als alle dingen mogelijk zijn, laten we dit dan anders doen. Jezus bad dit gebed niet omdat hij niet wist wat er in het script stond. Hij wist heel goed dat hij lijden moest. Hij wist heel goed welke weg hij moest gaan. Maar om te identificeren met jou en mijn wanhoop. Jou en mijn pijn, de angst, de rouw, het verlies. Al die dingen bij elkaar moest hij doorheen gaan. Om te kunnen voelen wat jij voelt. Om mee te maken wat jij meemaakt. Om zich in jou te kunnen verplaatsen, ging hij die weg van lijden. En misschien wel voor de allereerste keer in zijn carrière. werd zijn gebed een keer niet beantwoord. Kun je je voorstellen, alle dingen zijn mogelijk met God. Hij had het zelf gezegd. En nu vroeg hij een keer om zichzelf. En hij zei, papa, laten we het anders doen. Laten we het anders doen als het kan. Wilt u dan deze beker aan mij voorbij laten gaan? Dat was zijn gebed. Alleen deze keer beantwoordde God de Vader zijn gebed niet. Het werd stil. God de Vader bleef stil. Hij antwoordde het gebed van zijn zoon niet. Zodat hij vandaag een antwoord heeft voor jou. Voor mij. Voor de wereld. Hij moest ons gebed beantwoorden. En daarvoor het gebed van zijn zoon negeren. En de lijdensweg van Jezus begon. Een heel intensieve. En ik heb echt eerlijk gezegd, als ik erover nadenk, moeite met het feit dat ik dat mag verwoorden. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan deze. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Lieve mensen, de boodschap van Jezus is geen boodschap van oordeel, hel en verdoemenis. Het is een boodschap van verlossing, vergeving en onvoorwaardelijke liefde. En vandaag de dag kunnen wij die boodschap maar wat goed gebruiken in onze inmiddels cancelcultuur. Mensen worden aan de kant gezet. Verworpen. Geïsoleerd. In een wereld die zo hunkert naar liefde. Er is niets in onze wereld waarvan onze God van zijn troon valt. Waarvan hij denkt, oeh, die zag ik even niet aankomen. Hoe gaan we deze oplossen? Gabriel, kun je even snel fixen daar, want dat gaat niet goed. Er is iets in dit leven. Wat een mysterie is. Waarom leven wij? Waarom zijn we hier? Ja, maar David, het leven doet zoveel zeer. Als ik tegen je zeg dat ik dat weet, dan hoop ik dat je me gelooft. Als het leven dan ook zoveel pijn kan doen. Zat een politieman tegenover me in mijn kantoor en die zei tegen me, David, zei die, als jouw God een goede God is, dan heeft hij er wel een beetje een zootje van gemaakt, vind je niet? Dus dan moet je toch wel eerlijk wezen, dan heeft hij toch wel een beetje zootje van gemaakt. Ik zei, nou, ik mag je een vraagje stellen. Ja, zei hij. Ik zeg, heb je mooie dingen in je leven meegemaakt? Ja, tuurlijk, zei hij. Ik zeg, heb je moeilijke dingen in je leven meegemaakt? Ja, tuurlijk, zei hij. Ik zeg, vond je de mooie dingen de moeilijke dingen waard? Het was even stil. En zei hij, ja, maar dat, natuurlijk. En toen zei ik, dat vond God ook. Wij hebben door de pijn van dit leven het voorrecht om zijn onvoorwaardelijke liefde te leren kennen. En Jezus ging ons voor. De weg die hij ging was een weg die niemand van ons kon gaan. Hij droeg dat kruis wat jij en ik niet kunnen dragen. Hij nam die spijkers door de handen en de voeten die jij en ik niet aan kunnen. Weet je, de handen, ik weet niet wat jouw handen hebben gedaan. Ik weet niet waar je voeten je mee naartoe hebben genomen. Welke dingen je hebt gedaan waar je voor schaamt, voor schuld, waar viezigheid aan kleeft. Ik heb geen idee wie je bent of wat je hebt meegemaakt. Maar Jezus, zijn handen werden doorboord zodat jouw handen vrij zijn. De doornenkroon, de druppels bloed, voor ieder mentaal probleem. Een probleem wat groter en groter wordt. De Heer Jezus betaalde de prijs, kent de worsteling, identificeert zich met jou en met mij. En zo gaat het door. In het prachtige verhaal, de Bijbel zegt dat hij gegezeld wordt. Dat zijn striemen onze genezing zijn geworden. Dat elke vorm van lijden is hij mee bekend. Heeft hij gedragen. Is hij doorheen gegaan. Hij is je voorgegaan. Er is niets, maar dan ook niets in jouw leven waarvan je zou kunnen zeggen, ik ben alleen, ik ben eenzaam. Want hij is er geweest. Alleen hij is er niet gebleven. Hij is er doorheen gegaan. En hij is er doorheen gegaan, zodat hij jou er doorheen kan trekken. En ik weet niet waar je nu middenin zit, maar ik weet wel dat Jezus je er doorheen kan trekken. Ik weet ook dat hij je er bovenuit kan tillen. En dat is mijn gebed voor jou vanavond. En weet je wat ik zo mooi vind, Heer Jezus? Zijn kracht is onuitputtelijk. Want elke keer, tijdens deze lijdensweg, als die wordt uitgelachen, als zijn kleden van hem worden afgenomen, als er wordt gedobbeld om zijn kleed, als je daarover nadenkt, de mantel van de Zoon van God. De mantel van de Zoon van God. We hebben in de kerk een gewoonte om te spreken over bijzondere mensen. Profeten, die hadden een mantel en die dragen ze dan over aan de volgende generatie. En die kunnen dan het dubbele doen van wat zij deden. Nou, wie had dan recht op de mantel van de Zoon van God? Ik zou wel vertellen, een vieze, vuile Romein. Iemand die het totaal niet verdiende, kreeg die mantel. Misschien is er iemand vanavond die zegt, nee, maar ik verdien het niet. Hé man, de mantel is voor jou. Jezus kwam voor jou. Jezus kwam voor mij. Jezus kwam voor deze wereld. Niet om de wereld te veroordelen, maar om te redden met zijn liefde. En dan wordt hij voorgeleid aan Pilatus. Die zit letterlijk met zijn handen in het haar, omdat hij niet weet wat hij met Jezus aan moet doen. En hij denkt, ik ben niet voor niets een hele goede gouverneur. Ik ben een hele slimme. Dus wat ik ga doen, ik neem de absoluut grootste, verschrikkelijkste moordenaar. Die zet ik dan naast hem neer en laat de mensen kiezen. En natuurlijk gaan ze kiezen om Jezus dan vrij te laten in plaats van die moordenaar. Want elk logisch mens zou dat doen. Dat was zijn plan. Op zich niet heel verkeerd. Alleen pakte anders uit, want God had een ander plan. En de mensen die begonnen te roepen, laat Barabbas maar vrij. Kruisig Jezus. Elke keer als ik dit verhaal las rondom Pasen, draaide mijn buik om. Ik begreep het niet. Ik denk, hoe kan je nu als je de Zoon van God voor je ziet staan, met zoveel liefde, bloed langs zijn hoofd, langs zijn lichaam, kiezen voor een moordenaar te laten gaan? Als je een verantwoordelijke vader of moeder bent, dan doe je dat toch niet? Deze man had niets gedaan. En dat was iedereen bekend. Maar als je verder duikt in de diepte van de betekenis van de Bijbel, dan ontdek je dat de naam Barabbas, weet je wat dat betekent? Zoon van de Vader. Daar stond hij dan. Zoon van de Vader naast de Zoon van God. De Zoon van de Hemelse Vader. En wat deed God? Hij nam de straf van de mens af en legde dat op zijn eigen Zoon. En dan zelfs, als Jezus naar het kruis toe gaat, heeft hij nog oog voor anderen. Johannes, zorg voor mijn moeder. Zorg voor mijn moeder. En als hij daar dan hangt, dan zijn er twee misdadigers naast hem. De een die begint mee te doen, hè, met het grote publiek. Want de mensen zijn hem aan het bespotten. En ze zeggen, oh, als je dan zo goed bent, als je dan zo sterk bent, als je toch wonderen kan doen, nou kom er dan af. Laat eens even zien hoe goed je bent, hoe groot je bent. Alleen Jezus wist dat hij moest verliezen om te winnen. Is er iemand die daar iets aan heeft? Soms moet je eerst verliezen om te kunnen winnen. Soms is verlies je grootste cadeau. En we kunnen dat leren omdat we weten dat Jezus dat deed. Lijden heeft een doel. Niet om je te breken, maar om je tot bloei te brengen. Om je mooier te maken. Om je verder te trekken. Om je dieper te maken. Ik kan erover meepraten. En die ene man die maakte Jezus belachelijk. Hij zei, ja dan, hè, als je kan, doe dan. En aan die andere kant was een man die zei, man, heb je nou nog steeds geen respect voor God? Als je met je neus er bovenop staat en, oh. En alles wat hij bad was dit. Heer Jezus, als u straks in uw paradijs bent, u mij dan niet vergeten? En Jezus zei, vandaag nog ga ik er samen met jou naartoe. Die man had waarschijnlijk een record boodschappenlijst aan zonden. Hij had het allemaal niet recht kunnen zetten. Hij kon niet nog even van het kruis af om iedereen te vergoeden van wie hij had gestolen. Hij kon niet sorry zeggen voor de lelijke dingen die hij had gezegd. Hij kon niks recht zetten dan alleen, Heer, vergeet mij niet. En Jezus vond het genoeg. Ik hoop en droom dat de kerk een veilige plek wordt voor mensen die God niet kennen om naar binnen te komen. Dat we het niet over te hebben over de waslijst van dingen die we allemaal niet goed hebben gedaan en nog zouden kunnen veranderen. Want weet je, we zijn allemaal mensen met dezelfde fouten. Ja, zelfs en misschien ook wel speciaal wij christenen. En als we de eerste zijn om dat toe te geven en dan te zeggen, ja, maar het is vanwege Jezus. Het is vanwege zijn liefde, zijn genade. De boodschap van lijden, de boodschap van vergeving is een boodschap die de wereld zo keihard nodig heeft. Moet je maar eens luisteren wat celebrities erover zeggen. Dit is bijvoorbeeld wat Jim Carrey erover zegt.
I've had some challenges in the last couple of years myself. Ultimately, I believe that suffering leads to salvation. And in fact, it's the only way that we have to somehow accept, not deny, but feel our suffering. And then we make one of two decisions. We either decide to go through the gate of resentment, which leads to vengeance, which leads to self-harm, which leads to harm to others, or we go through the gate of forgiveness, which leads to grace. Just as Christ did on the cross, he suffered terribly, and he was broken by it to look upon the people who were causing that suffering, or the situation that was causing that suffering, with compassion and with forgiveness. And that's what opens the gates of heaven for all of us.
Het is tegenwoordig hip aan het worden om spiritueel te zijn. En je kunt vanuit je spiritualiteit intappen in het bovennatuurlijke en in contact komen met allerlei bovennatuurlijke wezens. Maar er is een reden waarom Jezus Christus bovenaan die keten staat. En dat is de weg die hij ging. Hij is de koning der koningen. Hij is de prins over alle andere prinsen. En dat is waarom hij alle eer en lof vanuit mijn hart verdient. Nou, dit is misschien, als je er rationeel over nadenkt, een ingewikkeld verhaal. En ik zeg altijd, God is veel te groot om in dat kleine kopje te passen. Maar hij past precies in je hart. Nee, daar mag je voor klappen. Ik wil je vragen, als je kunt, om te gaan staan. En dit moment in stilte te bewaren. Zo goed als dat het lukt. In Lucas 22, vers 19 staat. Hij nam een brood. Hij sprak het dankgebed uit. En hij brak het brood. En hij zei, dit is mijn lichaam. Dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, zegt hij, telkens opnieuw om mij te gedenken. En dit was een uitnodiging van Jezus aan jou en mij. Alles wat wij hier vanavond beleven. De lofprijs, de ontmoeting met elkaar. Heeft te maken met het feit dat wij deel mogen nemen aan wat hij deed. En bij je binnenkomst heb je een klein cupje gehad om avondmaal met mij te vieren. En we willen dit met elkaar doen. En je bent uitgenodigd om mee te doen. Als jij zegt, wat Jezus deed voor deze wereld, ontvang ik ook in mijn hart. Dan ben je welkom om dat te doen. Als je zegt, ik wil het niet of uit principe durf het niet, dan mag je het ook doen in je hart. Dat is oké. Maar laten wij eens het brood nemen en zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u uw lichaam verbrak voor mij. Wij nemen deel aan die maaltijd. En zijn deel aan wat u deed. Ik mag het brood tot je nemen. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat in mijn bloed gesloten wordt. En als je je cupje bij je hebt, wil je hem eens naar de hemel heffen. Met elkaar. Dus onze ogen sluiten. Lieve Heer Jezus, dank u wel. Voor het bloed wat u vergoot. Voor de zonde van de wereld. En symbolisch, Heer, ontvangen wij uw cadeau van liefde opnieuw deze Goede Vrijdag. Weet je, ik kan me heel goed voorstellen dat dit de allereerste keer is dat je zoiets hebt beleefd. Dat er een plek is waar mensen zo enthousiast zijn over dit geloof. We zijn niet enthousiast over religie, maar we zijn heel enthousiast over Jezus. We zijn niet zo enthousiast over alle regels, maar we zijn heel enthousiast over onze vrijheid. Waar hij de prijs voor betaalt. En als je hier bent en je denkt, man, dit is nieuw, of ik word zo in mijn hart geraakt, ik wil hierover praten, of ik heb geen idee wat het is, maar het doet iets met me, dan wil ik echt bij je aandringen. Ga niet naar huis voordat je iemand hebt gesproken van de organisaties, van deze fantastische kerk, de Doorbrekers. Je kan naar het infopunt gaan voordat je naar huis gaat, buiten in de foyer, en dan kun je een van de mensen aanspreken en vragen of zij even voor je willen bidden en tijd willen nemen om naar je te luisteren. Bless you.
Verliezen om te winnen. Jezus had er alles voor over. Wil je reageren of heb je een gebedsverzoek? Stuur het naar info@goandtell.nl. En luister de volgende keer weer naar de podcast van Go & Tell. Want de boodschap zegt alles.